verwachting is in de naam des Vaders die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart, hen geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 40, versen 1 en 4. Ik heb lang den Heere in mijn druk verwacht, en hij heeft zich tot mij geneigd. Ik riep, door nood op nood bedreigd, hij gaf gehoor aan mijn jammerklacht. En ook het vierde, brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. 1 en 4 van Psalm 40.
Wij
openen de schriften in het Nieuwe Testament. In de tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente Korinthe. Het 8e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. Ik noemde u 2 Korinthe 8, de versen 1 tot en met 15. En in aansluiting daarop willen wij zingen uit Psalm 66, het 6e vers. Door hoogste arm, het geweld ontogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid. Verschijnen voor zijn heilig ogen met offers aan hem toegezijd. En daarna willen wij belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Eerst lezen wij 2 Korinthe 8 vers 1 tot en met 15. Voorts maken wij u bekend, broeders, de genade Gods, die in de gemeenten van Macedonië gegeven is. Dat in veel beproeving der verdrukking de overvloed hunner blijdschap en hun zeer diepe armoede overvloedig geweest is tot de rijkdom hunner goeddadigheid. Want ze zijn naar vermogen, ik betuig het, ja, boven vermogen gewillig geweest. Ons met veel vermaning biddende dat wij wilden aannemen de gave en de gemeenschap deze bediening die voor de heiligen geschiedt. En ze deden niet alleen gelijk wij gehoopt hadden, maar gaven zichzelf eerst aan de Heere en daarna aan ons door de wil Gods. Alzo dat wij Titus vermaanden dat gelijk hij tevoren begonnen had, hij ook alzo nog deze gave bij u voleinden zou. Zo dan, gelijk gij in alles overvloedig zijt, in geloof en in woord en in kennis en in alle naastigheid en in uw liefde tot ons ziet, dat gij ook in deze gave overvloedig zijt. Ik zeg dit niet als gebiedende, maar als door de naastigheid van anderen ook de oprechtheid uw liefde beproevende. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. En ik zeg in deze mijn mening, want dit is u oorbaar, als die niet alleen het doen, maar ook het willen van over een jaar tevoren hebt begonnen. Maar nu, voleindigt ook het doen, opdat gelijk als er geweest is de volvaardigheid des gemoeds om te willen, er ook al zij het voleindigen uit hetgeen dat gij hebt. Want indien tevoren de volvaardigheid des gemoeds daar is, zo is iemand aangenaam naar hetgeen dat hij heeft, en niet naar hetgeen hij niet heeft. Want dit zeg ik niet, opdat anderen zouden verlichting hebben en gij verdrukking. Maar opdat uit gelijkheid in deze tegenwoordige tijd uw overvloed zij om hun gebrek te vervullen. Opdat ook hun overvloed zij om uw gebrek te vervullen. Opdat er gelijkheid worden. Gelijk geschreven is, die veel verzameld had, had niet over. En die weinig verzameld had, had niet te weinig. Van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. De wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Gemeente, de tekst voor de prediking van deze avond kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. 2 Korinthe 8. En dan het 9e vers. 2 Korinthe 8, vers 9, vormt de tekst voor de prediking van deze avond. Daar vinden wij Gods woord in onze tekst. Want gij weet, de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden. Dat hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Wij willen voor alle dingen, gemeente, samen Gods heilige aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heer, aan de avond van deze dag mogen we hier zijn met velen. En kon het zijn met velen die interesse hebben voor uw woord. En laat het er weinigen zijn die hier slechts uit gewoonte zijn. Want Heer, het gaat om uw woord. En dat bepaalt ook de houding en de wijze waarop wij naar uw huis dienen te komen. Maar al zouden wij dan geïnteresseerd kunnen zijn. Heer, dat maakt nog niet dat wij ook gerechtvaardigd zijn. En daar gaat het om in ons alle leven. Met welk doel we hier ook zijn. En wat we hier ook denken te vinden. En te krijgen. Het gaat er allereerst om, Heer, dat we die rechtvaardiging geschonken krijgen. Door het waarachtige geloof. En Heer, dat is een gave die moet van u komen. Dat kunt gij alleen in uw soevereine welbehagen aan een zondaar geven. En Heer, dan komen wij u bidden om die gave. Dat gij ons eens een rechte indruk wilt geven van onze hemelhoge schuld. En onze verlorenheid. Of dat gij ons eens bekend wilt maken met onze armoede van nature. Maar dat zijn we, Heer, arm en ellendig. En gij weet, Heer, wie er van ons daar iets van kent, die dat ingeleefd heeft. Zo arm te zijn, dat niets en niemand ons meer kan helpen. Maar Jezus Christus alleen. Dat we niet meer genoeg kunnen hebben aan onze kerkgang. Niet meer genoeg aan onze gebeden. Niet meer genoeg aan het lezen van goede boeken. Geen enkele waardigheid meer dan onszelf hebben. Maar dat er in beginsel dat leven gezocht mag worden buiten onszelf. Gij weet, Heere, wie dat er ook wel eens een indruk heeft gekregen van uw vlekkeloze majesteit en heiligheid. Van uw rijkdom. En van uw rechtvaardigheid. Datgene wat wij zo nodig hebben. Uw rijkdom. Uw genade. U weet wie daar verlegen om is. U weet wie zo ook de gang naar uw huis heeft gemaakt. Die er iets van heeft gezien. Dat het heil uit Sion, voor Sion, bij u vandaan moet komen. En die zo de knieën heeft gebogen. En gebeden heeft zodat gij nog een woord heeft. Wat in het hart mag ingang vinden. Heer, alleen dan zullen we vernederd worden onder de krachtige hand Gods. Als we als verlorenen gaan leren schuilen bij u. En er is geen ding zo nodig in ons leven, Heere, dat dat voor het eerst of opnieuw ook elke keer weer gaat gebeuren. Dat we vluchten zullen uit de stad des verderfs, vluchten tot die enge poort. En door die enge poort die weg mogen vinden naar het kruis van Golgotha. Heren, wij mogen wel in de gebeden al onze begeerten met dankzegging tot u uitspreken. En er zijn zoveel dingen, Heren, die wij u hebben te vragen. En die we nodig hebben. Die nodig zijn om door het leven heen te komen. Maar er is één zaak die al die andere dingen in waarde en in belangrijkheid overtreft. En dat is om gerechtvaardigd te worden door u. Als we dat niet hebben, dan mogen we gehad hebben wat we hebben gehad. Maar dan zullen we toch niet zonder verschrikken voor u kunnen verschijnen. En dat kan dan ook niet. Dan hebben we niets. En dan zijn we arm. Heere, wat we u bidden is, laat dat ook de beleving zijn. Bij mensen die nog voor eigen rekening leven. Dat de ogen mogen opengaan voor de nameloos diepe armoede waarin de mens van nature verkeert. Heren, we hebben de woorden niet om dat uit te drukken. Hoe arm een mens is die nog buiten Christus leeft. En heren, wat wij dan niet kunnen en waar onze woorden ontoereikend zijn, dat kunt u door slechts één woord te spreken. Heren, wilt u dat doen? En wilt u de woorden van de prediking eens macht geven? Ach, zonder u, Heren, zijn het slechts woorden. Woorden van mensen. Waar we het mee eens kunnen zijn. Of niet helemaal mee eens kunnen zijn. Of misschien helemaal niet mee eens kunnen zijn. Maar dan zijn het toch slechts woorden. Maar Heren, met u zijn het woorden van veroordelende kracht. Van lokkende kracht. Van nodigende kracht. En dat hebben we nou juist zo nodig, Heren. Dat u met uw geest de rijen doorgaat. En dat u de harten eens aanraakt. En dat u datgene uit Christus neemt. En het ons toepast en ons schenkt. Heren, wilt gij ons dan helpen in de prediking? We staan voor zo'n onmogelijke taak, Heren. Om nou iets te verkondigen van de rijkdom van Christus. Maar ook van de armoede die hij vrijwillig is ingegaan. En Heren, dan zijn we zo onbekwaam om daar bij benadering zelfs maar iets van te zeggen. Heren, wilt u ons helpen? En wilt u de woorden geven? Wilt u bovenal de gezindheid geven? Zeker als het gaat ook over die andere zaak. Dat wij mensen van nature arm zijn en dat we alleen maar rijk kunnen worden vanuit de bediening van een arme Christus. Geef ons die gezindheid, Heren, die ook in Christus Jezus was. Bewogen, ernstig, maar ook gunnend en lokkend. Omdat er zoveel schapen zijn die nog zonder herder zijn. En die op weg zijn naar het eeuwig verderf. Heren, laat uw rijkdom eens uitgestald mogen worden. En laat het ook eens op die plaats gebracht mogen worden waar het verwacht wordt en waar het nodig is. En Heren, dan bekennen we, van nature is er niemand die daarop wacht. En dat zeggen we tot onze schaamte en tot onze schande. Maar wilt u dan maar de aarde van onze harten wel toebereid maken, dat zaad van het evangelie daarin mag vallen. En dat het wortel mag schieten en vruchten mag dragen. Opdat er een levende behoefte mag komen aan de Christus der Schriften. Gedenk ons, Heren, zoals we opgekomen zijn. U kent ons allen persoonlijk. U weet wat we nodig hebben. U kent de omstandigheden van ons dagelijkse leven. Wilt u overal zijn waar er verdriet is, waar er moeite is, geef, Heren, dat die zaken eens voor een ogenblik weg mogen vallen. Dat al die beslommeringen, ook de zorgvuldigheden des levens, eens een ogenblik op de achtergrond mogen komen. En dat we dat ene nodige eens zouden mogen horen en mogen ontvangen. En dat we niet de kerk uit zullen gaan zoals we erin zijn gekomen. Althans als het zo is dat we slechts uit gewoonte kwamen. Of uit dwang misschien wel. Want Heere, daar wordt u zo mee gesmaakt. Daar wordt u zo mee veracht. Als mensen zichzelf blijven. Terwijl er een lokkende en een nodigende Christus is. Terwijl er een Christus is die arm is geworden. Niet om zijnentwil. Maar om verloren mensen uit het verderf te redden. Wilt u dan spreken, Heere? Wilt u in het gewaad van uw woord hier zijn? En wilt u de duivel schelden, Heere, want hij is hier ook. Al zien we hem niet, maar hij is hier. En hij probeert altijd weer een obstakel aan te brengen tussen uw woord en ons hart. Hij kan ons zoveel dingen te doen geven in ons verstand, in onze gedachten. Hij kan ons hart en ons verstand slaperig maken, zodat we het toch niet horen. Heere, scheld hem en geef dat hij ons geen hinder zal doen. We bidden u dat, Heere, niet alleen voor onze gemeente hier, maar voor overal waar uw woord wordt verkondigd. Waar dat recht en waar dat zuiver mag worden bediend. In welk kerkverband dat ook is. Maar wilt gij nog uw koninkrijk uitbreiden? En wilt gij dat woord niet ledig tot u laten wederkeren? Maar wilt gij uw dienstknechten toch bedienen met uw geest van boven? En wilt gij ook alle leugenpredikers de mond stoppen? Geest dat het wereldwijd mag gehoord worden. Dat er nog mensen in Sion geboren mogen worden. Dat er afbreuk mag worden gedaan in het rijk van de Satan. Want in de veelheid van de onderdanen, Heren, is toch ook des konings heerlijkheid. En als we dan om ons heen zien, Heren, dan moeten we vaak zo vrezen dat de duivel het voor het zeggen heeft. En dat het zijn rijk is, dat het toch het grootste is. Heren, wilt u daar nog eens verandering in brengen? U hebt het toch gezegd, Heren, dat er straks een schare zal zijn die niemand tellen kan. En dat zo groot is als de sterren aan de hemel en het zand der zee. Heren, dat er toch ook velen, ja kon het ook zijn allen, hier ook in uw huis, daarbij mogen behoren. Laat er toch niet één zijn, Heren, die achterblijft. Niet één zijn die op zo grote zaligheid geen acht geeft, want hoe zullen wij ontvlieden? Bewaar ons voor die dubbele slagen. Maar geef dat het nu in de dag der zaligheid nog de tijd mag worden uitgekocht. Heere, gedenk aan ons land en volk. Gedenk aan hen die gij over ons gesteld hebt. Aan de regering, hier plaatselijk, maar ook provinciaal en landelijk. Wees gij met ons volk dat al meer afdrijft van uw heilige wet. Heere, ook al zien wij het niet. En ook al moeten we vaak bekennen dat we het geloof ook niet meer hebben, maar gij kunt werken. Gij kunt het omkeren. Wil het doen, Heren. En wil niet met ons handelen nadat wij verdiend hebben. We mogen u ook bidden voor ons koninklijk huis ook. Als in de afgelopen week prins Klaus zijn verjaardag heeft gevierd. Heren, hij is zwak. En het is ook heel zorgelijk geweest de laatste tijd met hem. U hebt hem nog opgericht. Geef hem de dankbaarheid in het hart, Heren. En dat hij bovenal, ook in deze dagen, u de dankbaarheid mag betalen. Uit dankbaarheid. Geloften betalen. Heren, daar heeft hij ook de vrezen des Heren voor nodig. Ook al is hij in hoogheid gezeten, hij kan ook niet anders als een arme zondaar zalig worden. Schenk hem dat. Met allen die hem omringen en hem lief zijn. Wat zou ons land er ook goed mee zijn, Heren, als ons koningshuis in de vrezen des Heren zou mogen leven. Heren, we hebben u veel te vragen. En het meeste hebben we niet genoemd. Maar wilt u dan nog met uw rijkdom komen in ons hart, in ons leven, in ons land en in ons volk? En Heren, zo bidden we heel bijzonder voor deze avond. De prediking van uw woord. Help ons en ondersteun ons in spreken en luisteren. Om Christus wil. Amen. Gemeente, laten wij met elkaar gaan zingen uit Psalm 89, de versen 3 en 16. Psalm 89, vers 3. De hemel looft, o Heere, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aarde de glorie toegebracht. Waar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. Want wie is u gelijk bij al de hemelingen? En welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten, wie hunner is, o Heere, met uw gelijk te schatten. Maar ook het 16e. Maar ach, mijn God, waar blijkt uw trouw nu, waar uw eer? Want gij stoot en werpt vergramd als uw gezalfde neer. Psalm 89, vers 3 en 16.
Thank you.
Na het amen van de prediking, gemeente, willen we met elkaar zingen uit Psalm 45, het 7e vers. Straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt, tot haar koning. 45 vers 7 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, ik kan mij voorstellen dat jullie misschien wel hebben gedacht wat een moeilijke tekst is dat voor de prediking van vanavond. Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, dat hij rijk was, opdat ge door zijn armoede zou rijk worden. Moeilijke tekst. Staat hier eigenlijk dat de Heer Jezus rijk was, dat hij arm is geworden, en daardoor worden arme mensen weer rijk. Wat zou dat nou kunnen betekenen? Wat moet je eigenlijk daarna bij voorstellen? Laat ik het met een voorbeeld proberen om voor jullie dat wat duidelijker te maken. Maar tegelijk zeg ik erbij dat het maar een voorbeeld is. Want de inhoud van de tekst waarover het gaat, dat is zo'n ontzaggelijk groot wonder. Daar schieten alle woorden tekort en alle voorbeelden vallen daarbij in het niet. Dan zeg je, als ik dit wonder vatten wil, dan staan mijn gedachten voor eerbied stil. Dat is niet te vatten wat hier gezegd wordt in deze tekst. Maar denken jullie bijvoorbeeld eens aan een ramp in een kolenmijn. Een ramp in een kolenmijn, dat gebeurt in ons land eigenlijk niet meer, want alle mijnen in ons land zijn gesloten. Maar misschien heb je er wel eens wat van gelezen in de krant. Dat daar een ramp gebeurt en dat een groep mijnwerkers daar zo heel diep onder de grond is vastkomen te zitten. 40, 50 meter diep. En ze kunnen met geen mogelijkheid uit eigen beweging weer naar boven komen. Ze zitten vast. In het donker. En ze moeten gered worden door een ploeg reddingswerkers die van boven naar beneden afdalen. Tot dezelfde diepte waarin die slachtoffers, waarin die vastzittende mijnwerkers zitten. En wat doen die mijnwerkers die daar dan zo diep onder de grond vastzitten? Die geven klopsignalen op het hout. Ze gaan roepen om daarmee te laten weten dat ze nog leven. En om daarmee te laten weten van we zitten hier. Probeer dat voorbeeld eens te onthouden voor deze preek. Maar nogmaals, het is maar een voorbeeld. Want gemeente, oneindig, oneindig veel dieper en rijker is de inhoud van de tekst die we samen lazen. Dat Christus rijk was, dat hij arm is geworden en dat om arme mensen rijk te maken. Dat vanuit die hoge en heerlijke hemel de Heer Jezus afgedaald is tot de diepte van ons verloren zondaarsbestaan. Een volmaakt heilige koning heeft zijn troon ingeruild voor een kribbe en voor een kruis. En nogmaals gemeente, ik wil het maar weer benadrukken. Omdat ik dat ook in de voorbereiding van de preek zo op mij afvoelde komen. Hoe zullen wij woorden vinden om uit te drukken hoe rijk Christus was en wat die rijkdom nu eigenlijk was. Maar ook hoe zullen wij dat nou onder woorden kunnen brengen? Hoe arm hij werd. En wat zijn armoede nou eigenlijk betekent. Maar ook daartegenover zijn er wel woorden die bij benadering kunnen aangeven om te beschrijven hoe arm wij mensen zijn. Van nature. Als we zonder Christus zijn en als we nog buiten hem proberen zalig te worden. En hoe uitzichtloos dan die situatie is. En daar weer tegenover zijn er wel woorden om uit te drukken hoe rijk een mens is als hij bediend mag worden met de schatten van deze Christus. Niettemin, worden we geroepen om dat te verkondigen. De genade van onze Heer Jezus Christus, zoals het in vers 9 gezegd wordt. En daar ook woorden voor te vinden. En u hebt dan natuurlijk al gezien in de tekst dat die genade van onze Heer Jezus Christus te kennen is aan een aantal bewegingen. In de tekst kunnen we die zo op de voet volgen. Christus die rijk was en arm werd. En zo zegt Paulus dat om uwentwil, opdat gij, terwijl u arm bent, weer rijk zou kunnen worden. En dan is het hier treffend dat het gaat, in zekere zin, niet allereerst om een rijke Christus voor een arme zondaar. Een heel bekende uitdrukking. Maar dat we hier eigenlijk ook lezen van een arme Christus en een rijke zondaar. Die beweging van rijk naar arm. En van arm naar rijk. Dat is de genade van onze Heer Jezus Christus. En gemeente, laten we er dan ook voorgoed van doordrongen zijn. Dat Paulus hier zo heel nadrukkelijk zegt in de tekst. Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Gij weet. Dat is dat je het kent. Jongens en meisjes, dat is geen zaak van je hoofd alleen. Er is een boekje, misschien gebruiken jullie het wel op school, dat heet Namen en Feiten. Namen en Feiten. Het is goed dat je de namen en de feiten kent. En doe ook goed je best tijdens de Bijbelse geschiedenis om die namen te kennen die hier ook in de Bijbel worden genoemd. Wat de naam Jezus betekent bijvoorbeeld. Wat de naam Christus is. En die feiten die in de Bijbel ook worden opgenoemd. Maar daarmee weet je het nog niet. Daarmee ken je het nog niet. De genade van onze Heer Jezus Christus, dat is kennen uit ondervinding. Dat is een weten met je hart. Dan heb je hem ontmoet. Dan weet je uit ondervinding iets van zijn rijkdom. En iets van zijn armoede. Maar ook iets van je eigen armoede. En daartegenover ook van die rijkdom die hij je dan schenkt. Gij weet. Gemeente, daar komt het echt voor ons op aan. Wat was nou de aanleiding voor Paulus om deze tekst te noemen? Om die genade van onze Heer Jezus Christus ter sprake te brengen. Nou, we hebben ervan gelezen. Vers 1 tot en met 15. Het is onderdeel van een vrij zakelijk gedeelte in deze brief. Paulus die handelt in hoofdstuk 8 en 9 over een collecte. Twee hoofdstukken lang. Een collecte voor de heiligen in Jeruzalem. Dat zit hem blijkbaar hoog, want hij spreekt er heel nadrukkelijk over. En hij bindt het de Korintiërs op het hart. Dat er gecollecteerd moet worden voor die gemeente in Jeruzalem. Die moedergemeente waaruit het evangelie tot de Korintiërs toe gekomen was. Want daar in Jeruzalem, daar leden ze gebrek. Ze hadden daar honger. Er was armoede. Hoe dat kwam? Wel, op en na de Pinksterdag waren er velen die in Jeruzalem tot geloof kwamen. Velen die tot het geloof in Christus kwamen. Maar dat had wel een aantal gevolgen voor deze mensen. Want daarmee verloren ze heel veel. Ze verloren de omgang met hun volksgenoten. Ze verloren vele rijkdommen. Ze werden geboycott in hun zaken. Ze werden vaak ook nog wel onterfd door hun familie. Allerlei goederen werden hun afgenomen. En velen kwamen ook nog in de gevangenis. Handelingen 18 zegt dat er in die tijd een zware vervolging gaande was. En daarom deze collecte. En Paulus die benadrukt het ook bij die Korintiërs dat er goed geofferd moet worden. Want hij zegt in vers 14, jullie hebben overvloed. uw overvloed. En zij hebben gebrek. En dat kan niet in de gemeente van Christus. Er moet gelijkheid zijn, zo zegt hij. En dat bedoelt hij niet in vers 15, in vers 14 en 15. Die gelijkheid bedoelt hij niet dat het kapitaal van Korinthe en Jeruzalem dan maar op één hoop gegooid moet worden en dan door tweeën gedeeld. Nee, wat hij wil zeggen eigenlijk is dat er in Jeruzalem geen gebrek mag zijn. En dat Korinthe zoveel moet geven dat ze in Jeruzalem op een leefbaar niveau komen. En Paulus die gaat om dit doel te bereiken ook een aantal voorbeelden noemen aan die Korintiërs. Om daarmee te bereiken dat ze ook echt gaan geven. En allereerst, daar begint hij dus het hoofdstuk ook mee in vers 1. Gaat hij beschrijven hoe de gemeenten in Macedonië zich van die taak hebben gekweten. Paulus is daar op het moment dat hij deze brief schrijft. En dan zegt hij: voorts maken wij u bekend, broeders, de genade Gods die in de gemeenten van Macedonië gegeven is. Paulus die noemt deze gemeente niet als een voorbeeld om daarmee uit te leggen van die mensen zijn beter. Nee, hij haalt deze gemeenten aan om daarmee de genade van God te benadrukken. Dat stelt hij voorop. De genade Gods, die maken wij u bekend, die aan die gemeente daar in Macedonië gegeven is. Want ook die gemeenten daar in Macedonië, die werden vervolgd. Ook zij hadden gebrek. Sommigen waren zelfs gevangen gezet. En toch collecteerden ze daar. En die mensen daar in Macedonië, die waren ook beslist niet karig, want in vers 3 zegt Paulus, zij zijn naar vermogen, ik betuig het, ja, boven vermogen gewillig geweest. Dat wil zeggen, die Macedoniërs die gaven niet wat ze konden missen. Dat was trouwens niet zo heel veel. Nee, Paulus die vergelijkt eigenlijk deze Macedoniërs, althans dat zouden we kunnen doen met die weduwe uit Marcus 12. Die weduwe die uit haar gebrek gaf. Maar die juist daardoor meer gaf dan al die andere mensen die uit hun overvloed gaven. En zo ook deze Macedoniërs. En Paulus die wilde dat eerst niet aannemen van deze mensen. Maar hij zegt in vers 4, ze hebben ons gedwongen met veel vermaning bidden dat wij wilden aannemen. En dat is nou genade, zegt Paulus. Dat is nou genade, want ze gaven zichzelf eerst, zegt hij in vers 5, aan de Heer en daarna aan ons door de wil Gods. En daaruit blijkt dat die mensen zichzelf niet zochten. En dat ze ook niet allereerst die arme mensen in Jeruzalem op het oog hadden, maar dat zij zichzelf aan God gaven. Ze gaven zichzelf aan de Heer over. En dat Paulus dit voorbeeld van die Macedoniërs niet gebruikte om die Korintiërs op te wekken om die mensen na te doen, dat blijkt wel heel duidelijk uit dat tweede voorbeeld dat Paulus gaat noemen. Het gaat niet om het nadoen. Want hij zegt in vers 9, gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was. Opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. En dan bedoelt Paulus ook niet, Christus die deed zoveel voor jullie, nu moeten jullie ook wat terug doen. Nee, het is hier veel, veel dieper wat Paulus bedoelt. Veel rijker. Hij zegt eigenlijk, als we het negatieve, als we de tekst eigenlijk omdraaien, mensen die Christus niet kennen, die houden liever alles voor zichzelf. En die blijven zich zelfs aan de laatste strohalmen vastklampen. Maar als je nou die rijke, die arme Christus mag kennen, dan kan dat toch zo niet zijn. Korintiërs, gij weet toch de genade van onze Heer Jezus Christus? Hoe kun je dan je beurs gesloten houden? En dan tekent hij die beweging. Van rijk naar arm. Christus is arm geworden, daar hij rijk was. En dan gaat het hier gemeente niet. En dan gaat het hier gemeente om de rijkdom die de Heer Jezus Christus had. Voor de schepping van hemel en aarde. Hij was rijk. En om daar nou iets van te kunnen zeggen, daar hebben wij de schriften bij nodig. Om ons daaruit te laten onderwijzen wat Paulus hier bedoelt over die rijkdom die Christus had voor de schepping van hemel en aarde. En dan wil ik dat doen door met u te bladeren door het Johannesboek. Het evangelie van Johannes, dat zo rijk de Christus ons heeft voorgesteld voor de schepping van hemel en aarde. En Johannes die deed het ook met een bepaalde bedoeling. Want het evangelie van Johannes, dat was geschreven met name ook tegen de dwaalleraars. Mensen die ontkenden dat Christus God was. En Johannes die gaat dan in ieder geval met een drietal dingen laten zien wat nou die rijkdom van Christus was. Hij was rijk in macht. Dat zien we in Johannes 1. Hij was rijk in eer. Dat zien we in Johannes 12. En hij was rijk in de liefde des Vaders. En dat zien we onder andere in Johannes 17. Christus die was rijk in macht. En daar begint Johannes zijn evangelie al mee. Dat het woord was bij God. En het woord was God. En in vers 3. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding dat gemaakt is. Dat is een van de aspecten van de rijkdom van Christus. Dat hij rijk was in macht. Er was niets op deze hele wereld. Of de Heer Jezus Christus kon zeggen. Dat is van mij. Want ik heb het gemaakt. Hij was rijk in macht. Hij was ook rijk in eer. En dat zien we onder andere in Johannes 12. In Johannes 12 daar gaat Johannes beschrijven tegenover dat ongeloof van de Joden. Hoe rijk in eer Christus was. En dat hij, daar wijst hij eigenlijk terug in vers 41 naar Jesaja 6, dat hoofdstuk waar Jesaja dat visioen krijgt, waar Jesaja in de hemel een blik krijgt. En dan zegt Johannes in vers 41 van hoofdstuk 12, dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Jesaja die zag in dat visioen de Heere zitten op een hoge troon en dat daar de heilige engelen, de serafs, boven die troon waren. En dat die heilige engelen allemaal riepen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De Christus wordt daar aangewezen. Hoe rijk was hij in eer. Maar ook was deze Heer Jezus Christus rijk in de liefde des Vaders. En dat vinden we in Johannes 17 in dat hoge priesterlijke gebed. Waar Johannes uit de mond van Christus heeft opgetekend hoe hij met zijn Vader sprak. En dan zegt de Heer Jezus in vers 5. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Dat was ook een rijkdom van Christus, dat hij mocht delen in de heerlijkheid van de Vader. Dat hij mocht delen ook in de liefde van de Vader. Dat zegt hij in datzelfde hoofdstuk in vers 24. In het laatste gedeelte. Gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Dat zegt ook Spreuken 8. Waar de Heer Jezus Christus, die daar de wijsheid wordt genoemd, zegt. Toen was ik een voedsteling bij hem. En ik was dagelijks zijn vermaking en te allen tijd spelende voor zijn aangezicht. Hoe rijk was deze Christus in de liefde van de Vader. Zomaar enkele aspecten, gemeente, vanuit Gods woord. Hoe rijk Christus was voordat de hemel en de aarde ook bestonden. Hebt u daar wel eens een indruk van gehad? Van die onmetelijke en die majesteitelijke heerlijkheid en rijkdom. Ja, dan kan het niet meer zijn dan een indruk. Slechts een flauwe indruk van wie Christus werkelijk was. Maar als er dan toch een indruk komt van die rijke Christus en van die majesteitelijke Here, wat zegt dan Jesaja als hij dat ziet? Wee mij, want ik ben een man van onreine lippen en ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de Here der Heerscharen gezien. Als je een indruk krijgt van die rijkdom, gemeente, een mens besterft het. Als Johannes het later dan wellicht ziet, als hij de rijkdom van ook die opgestane Christus ziet. In het eerste hoofdstuk van het Openbaringenboek, dan zegt hij, ik zag één, de zoon des mensen gelijk zijnde. En toen ik hem zag, toen viel ik als dood aan zijn voeten. Gemeente, dat gebeurt er. Als je een indruk mag krijgen van de rijkdom van Christus. De rijkdom. Hij was rijk. Als er nou zo één gemeenteborg is geworden. Zo één die zo rijk was. In macht. In eer. En in de liefde van zijn Vader. Als hij nou de redder is. En als hij nou de zaligmaker is. Gemeente, zou de zaligheid van zijn kerk dan niet onwrikbaar vast liggen? Ontwijfelbaar ja. Want hij heeft het gezegd, ik geef hun het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Want niemand zal ze uit mijn hand rukken. Die rijkdom. Maar gemeente, wat heeft hem dat gekost? Om die gemeente zalig te maken. Om die gemeente in zijn handen te krijgen. Wat heeft hem dat gekost? En als hij dat zegt, gemeente, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was. Omdat ge door zijn armoede zou rijk worden. Hij is arm geworden, zegt Paulus hier in het hoofdstuk. Kijk, arm zijn, dat is pijnlijk. Maar arm worden, dat is erg. Want dan weet je wat je mist. En dan moeten we niet alleen denken, jongens en meisjes, aan de maatschappelijke armoede van de Heer Jezus. Dat zijn ouders niet zoveel geld hadden. Dat ze geen babykamer hadden voor de Heer Jezus Christus, maar alleen maar een vieze stal. En dat er ook geen babykleertjes waren. Maar alleen maar enkele schamele doeken waarin werd gewonden. Daarin was hij ook arm. En later zal hij het ook zeggen, de vossen hebben holen. En de vogelen der hemelen die hebben nesten. Maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd op nederlegt. Maar gemeente, zijn maatschappelijke armoede die was eigenlijk niets vergeleken bij zijn echte armoede. Maar we moeten zeggen, zelfs als hij dan in het paleis van Herodes geboren had geworden, dan nog had Christus arm geweest. Want zijn echte armoede, gemeente, dat bestond in zijn menswording. Christus werd arm omdat hij mens werd. Wat dat nu voor hem betekende, gemeente, daar is eigenlijk geen voorstelling van te geven. Dat kunnen we ook alleen maar aan de hand van Gods eigen woord weer onder woorden brengen. Filippenzen 2, u heeft het natuurlijk, denk ik, al in uw hoofd. Maar Paulus ook onder woorden brengt wat dat nou was. Die armoede van de Heer Jezus Christus, zegt Paulus in Filippenzen 2, dat Christus zichzelf heeft vernietigd en de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. Jongens en meisjes, denken jullie dan nog eens even terug aan dat voorbeeld van die mijnramp. Die reddingswerkers die gingen van boven
naar beneden. Uit het licht van de zon moesten ze de diepte van de aarde in, de duisternis in. En dat heeft de Heer Jezus nou ook gedaan. Want Hij is God uit God. En Hij is licht uit licht. Dat hoefde Hij niet te roven, zegt Paulus in Filippenzen 2. Hij hoefde niet net te doen alsof Hij God was. Nee, Hij was God. Maar ook, en dat moeten we wel even onderstrepen ook vanuit de tekst, Hij bleef God. Het is niet met zoveel woorden uit deze tekst te zien, want de vertaling die zegt hier, daar Hij rijk was, dus daar spreekt het eigenlijk in het verleden, dan zou je kunnen gaan denken dat de Heer Jezus Christus inderdaad geen eer meer had. Dat Hij inderdaad geen macht meer had. En dat de liefde van de Vader helemaal weg was. Maar zo is het toch ook weer niet. Want in de grondtekst daar staat eigenlijk dat Hij om uwentwil is arm geworden, rijk zijnde. Hij bleef rijk. Hij bleef rijk in eer. Hij bleef rijk in macht en Hij bleef rijk in de liefde van de Vader. Hij liet het ook wel bij momenten zien toen Hij op de aarde was. Rijk in macht. En daar hebben de discipelen zich ook over verwonderd toen ze zeiden, wie is toch deze? Dat zelfs de winden en het water Hem gehoorzaam zijn. En Hij was ook bij tijden weer rijk en eer. Toen Hij zich bijvoorbeeld aan Simon Petrus openbaarde, toen viel deze man neer op zijn knieën. En Hij zegt, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En af en toe waren die momenten er ook, dat de Vader met een hoorbare stem uit de hemel liet horen, deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Dan waren er toch weer die momenten, dat het duidelijk was dat Hij God was. Maar toch, het waren momenten. Want Hij werd arm. Hij heeft zichzelf vernietigd. Hij heeft zichzelf ontledigd. Vernederd tot de dood des kruises zelfs. En dan zegt de kerkvader Irenaeus hierbij, Hij heeft zijn godheid stilgehouden. Die godheid was er wel, maar Hij heeft hem stilgehouden. En dat is wat Paulus hier ook bedoelt in 2 Korinthe 8. Hij was een koning, maar zonder pracht. Hij was het woord, maar zonder te spreken. Hij was mens. En daar keek de wereld naar uit. O, 's werelds hoogst verlangen, zo zegt een kerstliedje. Of was het anders, jongens en meisjes? Wie was het nou op de wereld die naar Hem uitkeek? Was er wel iemand die naar Hem vroeg? Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. En als we Hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat we Hem zouden begeerd hebben. En toch kwam Hij. En toch werd Hij arm. Gemeente daar in Nazareth al. Bij zijn ontvangenis werd Hij mens. En daar heeft nou het grootste wonder van alle wonderen plaatsgevonden. Daar werd nou de eeuwige God mens. En mens zijn, gemeente, dat is onder het oordeel komen. Mens zijn, dat is in de verdorvenheid zijn. Mens zijn, dat is dat je een voorwerp bent van Gods toorn. Dat is nou de armoede van deze Christus. En Hij werd arm in alles waarin Hij eerst rijk was. Arm in eer. De wereld die kende Hem niet. Zijn volk kende Hem niet. Hij is tot het zijne gekomen, maar de zijne hebben Hem niet aangenomen. O jawel, er waren een paar asociale herders. Er waren een paar allochtone wijzen. Maar dat was ook alles. En tijdens zijn leven, wat een smaadheid heeft hij gedragen. Heel zijn leven is hij miskend en veracht. Hij werd een vraat en een wijnzuiper genoemd. Hij was gehaat, uitgescholden, bespuugd. En hij werd geslagen. En hij werd zelfs door een van de zijnen verraden. En zelfs dat kleine groepje van getrouwe discipelen, die hebben zich aan hem geërgerd. En ze hebben hem allemaal verlaten. En daartoe kwam deze Christus om nou arm te worden. En alles wat hij had is hem afgenomen. Die paar schamele doekjes die hij had bij zijn geboorte, die werden hem door die Romeinse soldaten nog afgenomen. En toen had deze rijke Christus, die arme Christus, niets meer. Toen was hij naakt. En iedereen die spotte met hem. Indien gij de Zoon God zijt, zo kom af van het kruis. En hij liet het allemaal toe. Hij liet het allemaal gebeuren. O, hij had die mensen met ene klap in de eeuwigheid kunnen wegstormen. Maar hij hield zijn goddelijke eer stil. Arm in eer. Maar ook zijn goddelijke macht, gemeente, hield hij stil. Hij werd arm in macht. Hij die de wereld had geschapen. Die de wereld droeg. Door een arm met macht. Hij moest nou door zijn eigen moeder worden gedragen. Als een hulpeloos kind. En hij die in Psalm 50 had gezegd, zo mij hongerde, ik zou het u niet eens gezegd hebben. Die lag daar nou als een babytje te huilen. En hij moest gevoed worden uit de moederborst. En heel zijn leven getuigde ervan dat hij zijn macht stil hield. Hij heeft die Samaritanen niet vernietigd. En dan waren er dan inderdaad momenten dat hij er iets van liet zien. Hij hield het toch stil. En dat was met name zo aan het einde van zijn leven, gemeente. Toen hij zijn armen uitstak. En toen hij zich liet binden door die soldaten. En toen hij zijn armen uitbreidde. En toen hij zich liet vastspijkeren. En zijn lichaam werd zwak. Zodat hij het moest uitroepen. Mij dorst. En de hemel en de aarde die hij had geschapen. Die wilden hem niet meer. En hij hing tussen de hemel en de aarde. Als een uitgestotene. En zo was hij arm in macht geworden. Maar gemeente, dat is eigenlijk nog niet zoveel vergeleken bij het feit dat hij zo arm werd aan de liefde zijns vaders. Toen hij daar in de hof kroop, als een worm en geen man. En toen hij daar aan het vloekhout werd genageld. En daartoe God een vloek was geworden. En door God en mensen werd verlaten. De zon die hield haar stralen in. En de buitenste duisternis die opende zich voor hem. En hij zong daar weg in de allerdiepste helle smart. En daar in die grootste nood en dood, daar heeft deze Christus het uitgeroepen en geklaagd. Hij die voorheen zo genoot van de liefde zijns vaders. En die ten alle tijde spelende was en het vermaak was van zijn vader. Hij moest het nou uitroepen, mijn God, waarom hebt ge nou mij toch verlaten? Wat was de Heer Jezus toen? Arm. Gemeente, hoe staat u tegenover hem? Hebt u nou wel eens met uw hart gehongerd naar deze Christus? Naar die arme Christus? Dat zou toch echt een wonder zijn, gemeente, want van nature zien we echt niks in hem. En dat willen we misschien niet weten en we denken dat het misschien wel niet zo is, maar er zijn er nogal wat. En het blijkt ook uit het leven van zoveel kerkmensen. dat er geen plaats voor deze Christus is. Er is in het leven van velen van ons toch voor van alles plaats. Zoveel wat onze aandacht vraagt. Maar niet voor hem. Terwijl hij eigenlijk alles zou moeten zijn. Uw adem, uw leven, uw brood, uw drank. Wat is het toch waar, gemeente, dat hij tot het zijne is gekomen. Maar dat de zijnen hem niet hebben aangenomen. Dat bleek ook in het leven van de Heer Jezus. U kent hem wel, Simon de Farizeer. Hij gunde de Heer Jezus geen eer. Hij gaf hem geen kus. En hij waste zijn voeten niet. Hij liet Jezus merken dat hij niks was. En hoeveel zijn er niet gemeenten die onverschillig in de kerk zitten. Mensen die uit gewoonte of uit dwang misschien wel hun plekje innemen in de kerk. En of de Heer Jezus nou lokt en nodigt. Of hij nou weent en roept. Of dat Christus nou dreigt en waarschuwt. Ze zijn onbewogen. Als het nog zo bij u is. U doet hem smaadheid aan. U veracht hem. Misschien weet u niet eens dat u het doet. Maar toch is het zo. Als je hem niet nodig hebt. Voor datgene waarvoor hij kwam. Als je nou nog nooit eens als een arme verloren zondaar aan zijn voeten hebt gelegen. Dan zeg je eigenlijk. Neem weg. Neem weg en kruis hem. Want ik wil niet dat deze koning over ons is. Als je liever doorgaat met je leven. Als je liever in beslag wordt genomen door van alles en nog wat. Als hij niet op de eerste plaats staat in uw leven. Weet u wie hem nodig had? Die zondares in datzelfde huis van Simon de Farizeer. Simon die wilde de voeten van de Heer Jezus niet wassen. Maar deze vrouw, die waste ze met haar tranen. Simon wilde hem geen kus geven. En die wilde zijn hoofd niet zalven, maar deze vrouw, die zalfde en kuste zijn voeten. Want zij had iets gezien in hem. En ze had iets van hem nodig. Zij had iets begrepen van die genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij arm geworden is, daar hij rijk was. Christus werd arm. Maar voor wie? En waarom? Paulus zegt, om uwentwil. En opdat gij zoudt rijk worden. Om uwentwil. Niet om zijnentwil. De Heer Jezus die hoefde niet om zichzelf arm te worden. Hij had die rijkdom allemaal voor zichzelf kunnen houden. Want hij heeft niet van de boom gegeten. Hij heeft nooit ene zonde gedaan. Maar nou zegt Paulus, om uwentwil. En opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Rijk worden. Want als je rijk bent, dan kun je en dan hoef je ook niet meer rijk te worden. En daarom rijk worden, dat veronderstelt dat je nou arm bent. En dan is ieder mens van nature wel arm. Omdat we allemaal buiten het paradijs geboren worden. En onderworpen zijn te zijn aan die drievoudige dood. Ik moet dat onderstijds willen wat laten liggen. Maar die drievoudige dood, gemeente, dat is nou precies de armoede waarin we zijn. Niet alleen de lichamelijke dood, maar ook die geestelijke dood staat. Voor een jaar heb ik in uw midden over Efeze 2 gesproken. Maar Paulus zegt, gij waart dood door de misdaden en de zonde. En dan gebruikt hij dat woord lijken. Misschien herinnert u het zich. Dood door de misdaden en de zonde. Onderworpen aan de lichamelijke. Maar ook aan de eeuwige dood, omdat we buiten het paradijs staan. En buiten de paradijsgemeente, daar heerst de dood. Maar in die dood, daar kwam de Heer Jezus nou naartoe. Om uwentwil. En dat bedoelt Paulus hier natuurlijk niet. En ik zeg dat natuurlijk ten overvloed alleen die Korintiërs. Maar dan zegt hij in en via die Korintiërs tekent hij een volk. Dat nou begeer is geworden naar die genade. En een van de aspecten, gemeente, van die genade is datgene wat men vroeger wel noemde armmakende genade. Dat je arm wordt, dat is een aspect, gemeente, van de genade, die vinden we door heel de schrift heen. Armen worden met goederen vervuld. En de Heere die betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Dat gaat niet. Die genade van de Heer Jezus Christus, dat gaat niet buiten de kennis van die dingen om. Wat de hedendaagse theologie ook zegt en wat er ook tegenin gebracht mag worden. Rijk worden, dat het veronderstelt arm zijn. En dat is ook een aspect wat heel pijnlijk en heel veel preken wordt gemist. En ik bedoel dat niet hoogmoedig, gemeente, maar hoeveel zijn er niet die er zo rijk zijn. Zoveel mensen die altijd kunnen geloven. En die zo zeker kunnen spreken over de vergeving van hun zonde. Maar als je nou vaak eens met ze doorpraat, dan blijkt het nogal eens dat ze één ding niet weten. Wat de Heer Jezus Christus tegen die Laodicense zegt. Ge weet niet dat ge zijt arm, ellendig, jammerlijk, blind en naakt. Weet u het? Weet u het? Dat u arm bent en blind en naakt? Hebt u zich wel eens bezig gehouden met die dingen? Hebt u wel eens werk gehad daaraan? Bent u nou wel eens heilig ongerust geweest? Met die vraag, zou de Heer Jezus Christus nou ook om mijnentwil arm geworden zijn? Nog nooit eens ongerust geweest of dat u straks ook echt zult kunnen delen in zijn rijkdom? O, als dat zo is, gemeente, dan wordt het toch hoog tijd. Dan wordt het toch hoog tijd, want hij die te komen staat, zal komen en niet vertoeven en het is nog maar een zeer weinig tijd. Als je nog zonder deze Christus kunt leven, gemeente, dan zal er een dag komen. Dan zal je voor eeuwig arm zijn. En dan zul je voor eeuwig wegzinken in je armoede. En dan ben je zo arm, zo nameloos arm. En voor eeuwig arm, omdat je dan met dubbele slagen geslagen wordt. Omdat je deze arme heiland altijd weer hebt kunnen laten staan. Omdat u dat met uw daden hebt laten zien. En misschien wel met uw woorden. Want je dacht dat het wel meeviel. Ach, zo slecht ben ik toch niet. En zo streng zal God toch wel niet zijn. Het zal allemaal wel meevallen. Gemeente, met alle klem die in me is, het valt niet mee. Als je deze Christus, als je zijn bloed niet nodig hebt, als je dat vertrapt met je zonden of met je godsdienst, hoe zullen wij toch ontvlieden, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Maar als het nou nood is in uw leven, en als je het er nou eens te kwaad mee krijgt, en als je er nou echt eens werk mee hebt, en als je het nou echt meent, hè, en dat het niet alleen maar vrome woorden zijn. Want dan kun je de Heer echt niet mee bedriegen. Maar als je nou je schuld eens gaat voelen. Als de heilige wet van God nou eens gaat openleggen wie dat je bent. Als het gebeurt wat Paulus zegt. Dat toen het gebod levend werd. Dat ik ben gestorven. Dan lig je toch ineens midden in de dood. Dood door de misdaden en de zonde. En jongens en meisjes, dan ben je net als die mijnwerkers, die daar zo in de duisternis zitten. En in de diepte van de aarde. Zo diep onder de grond. En ze kunnen zichzelf niet helpen. Ach, misschien proberen ze het wel, een weg te zoeken en zelf naar boven te klauteren. Maar als het zo donker is, dan zien ze niks. En dan weten ze niet waar ze naartoe moeten. En zo kan een mens toch proberen om zalig te worden. Netjes leven, En ik ga dit nalaten en ik ga dat doen. Maar als je nou echt de genade van onze Heer Jezus Christus mag kennen. Als dat nou echt de genade is, dan zie je. Wat ik ook zeg. En wat ik ook doe. En wat ik ook voel. Ik kan alleen maar zondigen. En ik maak die schuld alleen maar groter. Geen waardigheid meer in mijn kerkgang. En geen waardigheid meer in mijn gebeden. Er is helemaal geen waardigheid meer in het lezen van goede boeken. Gemeente, wat wordt een mens dan arm? En als je dan beseft dat je op reis bent. Op reis naar de rechterstoel. En je hebt een pak zonden op je rug. En er is een aanklagende wet. En er is een aanklagende Satan. En er is een aanklagend geweten. Wat krijgen die woorden van de tekst dan een betekenis? Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Wat daar nou zicht op komt. Wat daar nou de ogen een beetje voor open mogen gaan. Jongens en meisjes. De gemeente, u vindt het toch niet erg dat ik nog eens naar die jongens en meisjes ga. Ze hebben het ook zo nodig, die kennis. Jongens en meisjes, denk nog eens even aan die mijnwerkers. Als ze daar nou onder die grond zitten. En ze begrijpen er iets van dat er nou hulp onderweg is. Wat gaan die mensen dan doen? Kloppen. En roepen. Help ons. Red ons. We zijn hier. Kijk, en dat ziet de Heer nou zo graag. Dat er nou arme verloren zondaren gaan kloppen. Op de deur van die enge poort. Mensen die uit de diepte gaan roepen. Tot God. Pleitend alleen op de genade van onze Heer Jezus Christus. En die samen met die tollenaar op hun borst gaan slaan. Misschien van verre staan. O God, wees mij de zondaar toch genadig. En dan het wonder, gemeente. Dan het wonder. Zulke mensen zijn wel arm. Maar dat blijft niet zo. Want zulke mensen. De Heer Jezus gaat nou zulke mensen rijk maken. Die laat hij echt niet staan. Mensen die daar als een ellendige aan zijn voeten liggen. Biddend, zelfbeschuldigend. Een mens die zijn voeten met tranen wast. Die raapt hij op. En die gaat hij nou rijk maken vanuit zijn armoede. Vreest niet. Ik ben voor u de dood ingegaan. Ik ben arm geworden. En dat om uwentwil. En ik ben met uw zonden naar het kruis gegaan. Ik heb mijn leven voor u gegeven. Ik ben nedergedaald ter helle. En die hemelhoge schuld waarvoor u geen penning had om te betalen, die heb ik nou betaald. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En gemeente, daar hoor ik dan toch dat lied van Jacobus Revius. Het zijn de Joden niet. Het zijn ook die soldaten niet. Maar het is allemaal geschied vanwege mijn zonde. En als je daar nou een zicht op krijgt en als de geest dat nou uit Christus gaat nemen. En dat aan je hart gaat toepassen en verkondigen, wat gebeurt er dan? Want dan zegt de Heere, kom en laat ons samen richten. Al waren uw zonden als scharlaak. Al waren ze rood als karmozijn. Zij zullen worden als witte wol. En je zonden. Waar zijn die dan? En je schuld die zo drukt. Waar is die dan? Die is weg. Die is weg. En dan komt er een vrede in je hart. Een vrede die alle verstand te boven gaat. als zo'n arme Christus zo'n zondaar gaat bedienen. Als hij dat bloed der verzoening gaat toepassen in het hart gemeente, dan is zo'n neergebogen niet neergebogen meer. En als ze dan van verdriet en van schaamte op hun borst moeten slaan, dan verschijnt hij tot hun lieder vreugde. De genade van onze Heer Jezus Christus, dat maakt zo'n arme zondaar rijk. Rijk gemaakt door hem. Alleen door hem. Niet mijn tranen, niet mijn gestalte. Dat zijn geen zaligmakers. Jezus alleen. En zijn genade alleen. En dat is dus een gift. Dat kun je nou alleen maar krijgen. Dat kun je nou alleen maar ontvangen. En wie je dan ook bent. En hoe groot je schuld ook is. Zijn genade is altijd groter. Veel groter dan ik kan uitspreken, gemeente. En daarom kunt u zalig worden. Maar door hem alleen. Door zijn genade alleen. Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Gemeente, zou een mens nou niet gaan huppelen van zielenvreugde? Als hij daar iets van gaat verstaan. Als hij door het geloof zo rijk mag worden. En zou je dan niet alle schade en druk achter? Om de uitnemendheid der kennis van Christus. Voor ene kus van Jezus mond geef ik al die zwarte grond. Zij ledenboer. En dat is nou precies wat Paulus hier bedoelt. Alle dingen schade en drek achter. Omwille van de kennis van Christus. Hij die rijk is en die nu aan de rechterhand des vaders gezeten is. Die nu weer alle lof en eer ontvangt. Met een nieuw lied. Ja, nog rijker is als hij was. Omdat daar die gekochten het zingen. Gij zijt waardig te ontvangen de eer. En de macht. En de liefde des vaders. Want gij hebt ons goden gekocht. Met uw bloed. Volk des Heren. Die rijkdom. Die wacht nog. U kunt daar wel eens een voorsmaak van krijgen. Een voorsmaak. Van die rijkdom die nog wacht. Maar straks zult u toch moeten zeggen. En de helft is mij niet aangezegd. Kon ook niet. Het is immers niet te bevatten. En de momenten dat u het beleefde, die waren er ook maar zo weinig. Want je moet toch de wereld weer in. En je moet toch de strijd weer in. En steeds weer. En steeds meer arm worden. Vanwege de zonde. En steeds meer uitgaan tot die rijke Christus. Daar komt dat volk nooit bovenuit. Want ik zal mij doen overblijven een arm en ellendig volk. Arm in jezelf. Maar wat geeft het? Want ze betrouwen op zijn naam en daarom rijk. En nog een klein poosje. En dan komt de bruidegom. Om een arm volk nu voorgoed rijk te maken. En dan zullen ze blij, geleid met lofgezangen, de vreugde voelen die afstraalt van haar wangen, tot zij waar elk gewaagd van haar lof ter bruiloft treen, in het koninklijke hof. Amen. Wacht het alles weer op u. Laat het ook zo beseft mogen worden. Dat het zo beseft is mogen zijn in spreken en luisteren, dat we daar nu maar van kunnen stamelen. Van wat gij hebt gedaan. Dat gij arm zijt geworden, hoewel gij rijk was. Heren, dat we dat nog eens met geloofsogen en geloofsoren zouden mogen zien en horen. En dat we het zouden mogen beleven. En dat er nou toch eens die droefheid naar u mag geboren worden. Die de onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. En dat er nou ook eens bij uw volk steeds weer en steeds meer dat heimwee mag zijn. Dat heimwee naar die schuilplaats hierboven. Waar ze verlost zullen zijn van zichzelf. En verlost zullen zijn van de zonde. Waar ze nooit meer arm zullen zijn. Maar waar gij alles zult zijn. En in allen. Heren, wilt gij daartoe toch nog rijk werken. Ook in deze gemeente. Wilt gij, heren, het woord wat gebracht is. Niet alleen deze dag, maar wat ook in zo'n rijke mate. Hier in deze gemeente gebracht mag worden. Wilt u dat toch zegenen. En dat we zullen beseffen, heren, wat een geweldige verantwoordelijkheid het is. Om dat woord zo te horen. Geef dat er vrucht mag zijn. Op de prediking van onze geliefde herder en leraar. Die gij hier een plaats hebt gegeven. Heren, geeft gij hem nog kracht. Geeft gij hem nog de tijd. Dat hij hier zijn werk mag doen. In het midden van deze gemeente waartoe gij hem hebt aangesteld. Dat hij dat met vreugde mag doen. Dat hij dat met bewogenheid en ernst mag doen. En dat de gemeente daar ook wel bij mag varen. Dat ze het ook zullen verstaan. Dat gij daartoe ook de broeders kerkraad helpen. Ook als het seizoen is weer eens begonnen. Met de huisbezoeken geeft gij ook hen de gezindheid die in Christus Jezus was. We bidden het en danken het alleen. In naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Laten wij tot slot met elkaar zingen, gemeente, uit Psalm 68. Daarvan het 10e vers. Geloofd, zei God, met diepst ontzag hij overlaat ons, dag aan dag met zijne gunst bewijzen. Zegen ons en hij behoede ons. De Heere doe zijn aanschijn over ons lichten en hij zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en hij geef ons zijn vrede. Amen.